как мне легче тебе?
Thank you.
Gemeente, gasten en allen met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uit Wezep. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd en de diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor het hervormd jeugdwerk. Zondag 18 april hopen we voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk in CCK 2. En 's middags om 4 uur, dominee T.J. Lucas uit Friesveen en dat in de Westerkerk. En waarom die aparte uren? In deze dienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing 1 Petrus 1 van 1 tot en met 12. De psalmen voor deze dienst. Psalm 121, het eerste vers. Psalm 38, het vijftiende vers. Psalm 39, het vijfde vers. Psalm 130, het vierde vers. En Psalm 147, het zesde vers. Dit alles zo de Heere wil en we leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 145, het tweede vers.
Thank you. Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niets, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we nu samen deze dienst gaan voortzetten met te zingen uit Psalm 121, daarvan het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij dan nu in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, blijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, en dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 38, het 15e vers, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop, op u alleen, Psalm 38, 15e vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees, dat is van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in het gebed. Heere, wat is uw trouw groot. Wij mogen dat elke dag opnieuw ervaren. Wanneer we 's morgens de ogen mogen open doen en een nieuwe dag uit uw hand ontvangen. En dan staat elke dag van ons leven in het teken van uw zorg en goedheid. U draagt en verdraagt ons. En op de eerste dag van de week mag het heel in het bijzonder zijn. Dat u naar ons omziet. Want dan mogen de deuren van uw huis zijn geopend. En de gemeente wordt opgeroepen om samen te komen. Onder het geklank van uw woord. En zo mocht er vanmorgen ook uit uw hand een dienst des woords worden ontvangen. De prediking is uitgegaan. En ook vanavond komt u weer naar ons toe, naar jong en oud. Want u hebt ons zoveel te zeggen, Heere. Wij zijn mensen die leven buiten het paradijs. En we ervaren dat op allerlei wijzen. Ons leven, ons kleine leven zit vaak vol zorg en moeite en pijn. Vragen die geen antwoord vinden. En nu komt u naar ons toe als de levende God. En u roept ons tot uw woord. Want daar mogen wij antwoorden vinden op de diepste levensvragen. En dat is toch, hoe zullen wij in vrede voor uw aangezicht verschijnen en onder uw heilige ogen wandelen. Want daar gaat het om in ons leven, dat we een leven mogen leiden tot verheerlijking van uw naam. En u hebt u een wonderlijke weg geopend voor mensen die niet naar u gevraagd hebben, die niet naar u zochten. Die zichzelf bedoelden. Die gingen op een weg bij u vandaan. U hebt een weg ontsloten voor zulke mensen. Om weer bij u te wonen. En dat hebt u zo bijzonder ons voorgesteld. Dat hebt u zo bijzonder uitgesproken. In de gave van uw lieve zoon. In de overgave van hem. Aan de bittere dood aan het kruis, waar hij als een vloek hing tussen hemel en aarde. om mensen die de vloek waardig waren, die onder uw toorn lagen, voor eeuwig te kunnen verlossen. En dat is een wonder dat we nooit met ons verstand kunnen bevatten. En ons hart is te klein om daar de volle draagwijdte te van kunnen dragen. Dat is zo ontzaglijk rijk. U bent zo groot en zo goed. En die hebben we pas nog mogen vieren, het feest van Pasen. Het feest waarin we hebben mogen horen dat u uw goddelijke goedkeuring hebt uitgesproken op het bitter lijden en sterven van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. Want de dood kon hem niet houden, hij is uit het graf verrezen. En de heerlijkheid bij de Vader ingegaan, om vanaf die hoge plaats uw volk te dienen in deze wereld die bloedt uit 1000 wonden. En u bidden we van u, Heere, zou u zo vanavond ook ons willen schenken door uw Heilige Geest een ontmoeting met de levende Christus. Geef toch dat we hem leren kennen als we nog buiten het geloof staan. O God, ontferm u over ons. Open dan ons hart en ons oog voor hem. Want hij is schoner dan al de mensenkinderen. En als we door genade iets hebben mogen proeven van wie u in Christus bent voor een verloren zondaar, wilt u dat vanavond dan ook bevestigen en versterken ook, want daartoe dient toch de prediking van het woord, om ons te ontdekken aan wie we zelf zijn, verloren buiten Christus, maar ook om ons vriendelijk te nodigen tot dat wonderheil dat u in uw Zoon hebt geschonken en geopenbaard. En dan is en blijft het waar, het staat op in uw woord geschreven, met onuitwisbaar schrift: wie gelooft in de Heer Jezus Christus, die zal zalig worden. En als het vanavond mag gaan over de christelijke hoop, wilt u ons allen daar deel aan geven. De hoop die zich uitstrekt naar de toekomst des Heren. En zo mogen we elkaar aanbevelen, Heren. Wilt u genadig verzoening doen over al onze zonden? En wilt u ons jong en oud bij de hand nemen, door uw geest verlichten en leiden, opdat wij hem zullen zien, de Heer Jezus Christus, opdat we ons gewonnen mogen geven aan hem voor het eerst, maar ook opnieuw. En zo wachten wij op uw genade. Onze ogen zijn op u, o bron van alle goed. Beschaam dan de stille hoop niet en doe ons komen tot die ene naam. Want de kerk mag het zingen dat er maar één naam haar hoop is. En dat is de naam Jezus Christus, zaligmaker van zondaren. Wil zo dan ook een ieder die vanavond van u een taak kreeg geven wat daarvoor nodig is. En wil ons verblijden door uw grote daden, want u bent de God van wonderen. Als het bij ons niet kan, dan is het bij u mogelijk. Heere, gedenk ons dan. Zie op ons neer in gunst en genade. Wij bidden dat enkel en alleen, omwille van hem die nu aan uw rechterhand is. De biddende en dankende hoge priester, die vanaf die hoge plaats koninklijk regeert, maar ook door zijn woord en geest, zijn profetisch ambt, ook onder ons blijft uitoefenen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij mogen vanavond met elkaar de Heilige Schrift openen en we doen dat in het Nieuwe Testament en we gaan lezen uit de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12 is de schriftlezing. Daar komt het woord van God als volgt tot ons. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes. Tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde, door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het wel vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, ter voorbereiding op de preek van vanavond gaan we zingen uit Psalm 39, daarvan het vijfde vers. Ook in dat psalmvers valt het woord hoop. En daar gaat het vanavond ook over in de preek. Maar nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop bestaat op u alleen. Psalm 39, het vijfde vers. Gemeente, de tekst voor deze avonddienst op de zondag na Pasen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 1. En dan wil ik u bijzondere aandacht vragen voor de verzen 3 tot en met 5. Deze woorden: geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover de tekst voor deze avonddienst. Het thema vanavond mag zijn: de hoop die leven doet. De hoop die leven doet. Gemeente, ouderen, jongeren, het is gangbare munt in onze wereld om te zeggen: hoop doet leven. We kennen allemaal die uitdrukking, jong en oud. We gebruiken allemaal die uitdrukking misschien wel eens: hoop doet leven. En dan weten we ook wel, dat begrijpen de kinderen ook wel, iemand die hoopt, die verwacht nog wat van het leven. En zo kunnen jonge mensen hopen op een heel gelukkig huwelijk, een goede baan, een goede toekomst. En ouderen kunnen bijvoorbeeld hopen op een gezonde levensavond. En in een tijd van nood en rampspoed, dan hopen we op betere tijden. Denk even aan de coronacrisis, waar we al meer dan een jaar in zitten. We hopen allemaal op betere tijden. En zo zijn er ook in deze wijde wereld allerlei natuurrampen die de aarde teisteren. En dan hopen we natuurlijk dat we naar een toekomst zouden kunnen gaan waarbij die rampen niet optreden. En als er oorlogsgeweld is, en wat iets meer zij, dan hopen we op een tijd van vrede. En als je er zo goed over nadenkt, dan kun je zeggen, eigenlijk is dat hopen met ons mens zijn gegeven. Dat hoort bij ons mens zijn. Dieren hebben dat niet, maar mensen hebben dat wel. Hoop doet leven, zo zeggen we. Hoop houdt het leven gaande. Hoop slaat het oog naar de toekomst toe. Een onbekende toekomst. En weet je, als een mens nou zijn hoop verliest, als hij geen hoop meer heeft, dan komt zijn leven als het ware tot stilstand. Dan gaat het licht in zijn leven uit, om zo te zeggen. Want wie niet meer hoopt, die is als het ware levend gestorven. Bij die mens is het duister geworden. Dat is heel aangrijpend. En je komt ze in de wereld tegen. Misschien kent u ze ook wel in uw eigen omgeving. Mensen die alle hoop hebben verloren. Nog eens aangrijpend. Ik moet ook denken aan die man uit mijn eerste gemeente. Hij liet de kerk er helemaal bij zitten. En toen kwam hij op het ziekbed te liggen. Heel veel pijn gehad. Zijn benen werden afgezet. En ik was bij hem zo vlak voor het sterven. En hij had geen enkele hoop. En dat kon je ook lezen in zijn ogen. Een mens zonder hoop, dat vergeet je nooit meer. En dan weten wij allen wel dat veel van wat wij hopen nooit echt werkelijkheid wordt. Het leven dat wij leven buiten het paradijs is vaak zo grillig. Je kunt er vaak geen pijl op trekken. Het gaat vaak zo anders dan wij hoopten. In onze gezinnen, in de wijdere kring waarin God ons stelde, in ons werk, in onze samenleving, in de wereld waarin wij zijn geboren. En ook in de kerk gaat het vaak zo anders dan we hadden gehoopt. En zo komen wij er telkens weer achter, soms met schade en schande, dat de hoop in de wereld een stervende hoop is. Denk maar in het bijzonder aan de stervende hoop bij zieken die geen beterschap zien. Toen ze het bericht kregen, u bent ernstig ziek, toen hebben ze gehoopt nog beter te kunnen worden. Maar allengs ging die hoop verdwijnen. Konden niet meer beter worden. dan zie je geen licht meer dagen. Gemeente, denk ook eens aan de stervende hoop bij de ongelovigen. Want de Bijbel zegt van degenen die ongelovig zijn, dat ze zonder God en zonder hoop in deze wereld zijn. We komen daar straks nog op terug. Maar nu is er een hoop die niet sterft. Niet sterven kan. Een hoop die ook niet beschaamd wordt. Hè? De hoop die wij in de wereld hebben, wordt vaak beschaamd. Maar deze hoop waar het vanavond over gaat, maak je nooit beschaamd. Die hoop ontvangt eenmaal wat ze hoopt. En dat is de christelijke hoop. Dat is heel bijzonder. Die christelijke hoop kent de wereld niet, maar daar spreekt de Bijbel nu over. En het is die hoop die leven doet. Die hoop heeft alles van doen waarmee? Nou, met dat wonderheilsfeit, wat we vorige week zondag in het bijzonder nog hebben mogen herdenken, hè? De opstanding en de opwekking van Christus uit de doden. Het is Pasen geworden. En daar heeft die christelijke hoop alles mee van doen. Is daar onlosmakelijk aan verbonden. Met andere woorden, als je het over Pasen hebt, dan heb je het ook over de christelijke hoop. Dat hoort bij elkaar. En daarover gaat ook de tekst van vanavond. 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 5. En zullen we samen dan eens gaan luisteren naar wat de Heilige Geest ons daar zeggen wil. We kunnen daar samen wat van leren, gemeente. En het is onze hartelijke bede dat de Heilige Geest ons allen die genade geeft, dat we ons zullen laven aan deze bron. In een tijd waarin de dood zoveel jonge en oudere levens wegmaait. Ik las in de afgelopen week nog dat in het afgelopen jaar 20.000 mensen, jongeren, ouderen, aan het coronavirus in ons land zijn overleden. En wereldwijd is dat nog veel meer. Er zijn zoveel meer graven gedolven in onze wereld dan voordat dat virus zijn intocht deed in ons leven. Het gaat dus over de christelijke hoop. De hoop die doet leven. Daar ga ik eerst eens even wat nader met u op in. Onze tekst van vanavond staat in een brief die de apostel Petrus mocht schrijven aan de kerk van God in Klein-Azië, zeg maar het huidige Turkije. Daar had de Heer dus een gemeente gesticht door de prediking van het woord, wet en evangelie. En dat waren gemeenten die waren samengesteld uit Joden en heidenen. Zeg maar verschillende bloedgroepen bij elkaar gebracht. En daar had de Heer Jezus veel kinderen geroepen uit de duisternis tot het wonderbare licht, getrokken uit het blinde heidendom, verlost uit de banden van de duisternis, uit de ketenen van de boze. Petrus noemt ze vreemdelingen in de verstrooiing. En leg ik even de vinger bij. En dat geldt namelijk voor elk kind van God die uiteindelijk een vreemdeling is in deze wereld. Want als je door genade tot Christus bent geleid, dan word je een vreemdeling in deze wereld. Dan is je hart daar aan ontrukt. Dan heb je een andere meester gekregen. En ben je op een ander spoor geleid. Dan kun je het niet meer vinden in alles wat de wereld in de aanbieding heeft. Ook niet als je jong bent. Ook niet als je een kind bent. Want weet je, een kind van God is wel in de wereld, zolang als het God behaagt, maar is niet van de wereld. Vreemdelingen in de verstrooiing. En zo heeft God zijn kinderen wereldwijd allemaal vreemdelingen in de verstrooiing. Mensen die iets kennen van dat diepe verlangen om eenmaal bij God thuis te mogen komen. Alles wijst erop dat die kinderen van God aan wie Petrus een brief mag schrijven, dat die het heel erg moeilijk hadden. Want ze werden vanwege het geloof in de zaligmaker, in de opgestane Christus, verdrukt en vervolgd. En dat is uiteindelijk nu niet anders. Jonge mensen, als je voor de Heer Jezus uit durft te komen, dan moet je erop rekenen dat je ook allerlei spot en zo moet ondervinden. Want wie voor Christus uitkomt, moet ook lijden voor zijn naam. Die mensen daar aan wie Peter schrijft, werden verdrukt en vervolgd. En dat lijden omwille van het geloof viel ze onnoemelijk zwaar. En ik kan dat ook begrijpen. Want ze waren tot geloof gekomen. En als God je tot geloof brengt en je iets mag proeven van die blijdschap in God, dan denk je dat het altijd zo blijft. En het kan het best zijn dat er een kind, bij wie het hart voor Christus is opengegaan, denkt: ik zal ook nooit meer zondigen. En dat is alles van de geest. Maar dan ga je er vanzelf achter komen dat het geloofsleven al gaande niet zo gemakkelijk, niet zo eenvoudig is. Integendeel, dat wordt kruisdragen. Die mensen hadden dat leven uit het geloof zich zo anders voorgesteld. Ze dachten dat het een weg met rozen bezaaid zou worden. En het was anders. Vele doornen onderweg. En zo kan ik ook wel begrijpen dat daar velen waren die de moed lieten zakken. Ze werden moedeloos. Ze verslapten in de strijd die elke christen en christin heeft te voeren van Gods wegen. Tegen de wereld en de zonde en bovenal tegen je eigen vlees. Is de grootste vijand. En ze verslapten in die strijd. Wel nu, en dan mag Petrus van de Heer Jezus die brief gaan schrijven. Om die mensen hun hart onder de riem te steken. Want de Heer heeft een open oog over zijn kinderen in deze wereld. Hij kent al hun noden en zorgen. En hij weet welk woord op welk moment gesproken moet worden. Ze hebben bemoediging nodig om te volharden, om vol te houden. Hun hoop op God, hè, moet een nieuwe impuls krijgen. De kinderen weten het wel, als iemand heel zwak geworden is, dan geeft de dokter wel eens een injectie om wat nieuwe kracht te geven. En dan krijg je een injectie om het weer wat beter aan te kunnen het leven, een versterkende injectie. Nou, zo heeft dat geloofsleven dat ook nodig. En vandaar ook die brief van de apostel Petrus. U weet dat misschien wel, we noemen de apostel Paulus graag de apostel van het geloof. Hè? Als je zo zijn brieven leest, denk aan de Romeinenbrief, dan staat daar heel centraal het geloof. En als je denkt aan de apostel Johannes, dan zeggen we, oh, dat is de apostel van de liefde. Want als je die brieven bijvoorbeeld leest en zijn evangelie, dan staat daar heel centraal de liefde. En hoe zou je dan Petrus mogen noemen? Nou, Petrus mag je noemen de apostel van de hoop. Want bij hem staat heel centraal de hoop, de christelijke hoop, wel te verstaan. Hè? Want daar gaat het vanavond over. Nou, een kind onder ons weet het al. Als je iets hoopt, dan heb je het nog niet. Want zou je het wel hebben, hoef je het ook niet te hopen. Nee, je hoopt op iets wat je nog niet hebt, maar wat je graag wil ontvangen. Zo kan een kind bijvoorbeeld hopen op een mooi verjaardagscadeau. Hij heeft het nog niet, maar hij hoopt dat hij het mag krijgen. Nou, zo is dat ook in het geloofsleven. Hè? Als je dan hoopt, dan kun je zeggen, je hebt het nog niet. Je strekt je uit naar de toekomst. De hoop heeft alles te maken met wat nog komen moet. Nu zegt de apostel ons, die christelijke hoop, waarover ik het met jullie wil hebben, ook met ons vanavond, dat is echt een godswonder. Dat maak je zelf niet. En dat kun je elkaar ook niet geven. Want ze is voor de volle 100% geschenk van God. Genade geschenk. Kijk, als je aan mij zou vragen, geef me die hoop, dan moet ik zeggen, nee, kan ik niet. En als je aan een engel zou vragen, geef mij die hoop, dan zou die engel moeten zeggen, nee, dat kan ik niet geven. Dat kan God alleen. door de Heilige Geest. Die christelijke hoop is om zo te zeggen, in onze wereld, hè, die wereld met die stervende hoop, die christelijke hoop is eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Want de wereld, die heeft ook hoop, maar die hoop komt uit de wereld op, die komt uit ons op. Maar bij die christelijke hoop ligt het zo anders. Die heeft haar wortels niet geslagen in de snelle stroom van de tijd waarin we leven. En die voedt zich ook niet met wat zichtbaar is. Wat je kunt zien, wat je kunt tasten. Maar de christelijke hoop komt van boven. 100% geschenk van God. Komt uit de eeuwigheid. En deze hoop, die christelijke hoop, die voedt en laaft zich aan wat voor ons dus onzichtbaar is. Want wij kunnen niet in de hemel kijken. En daar gaat het vanavond wel over. Die christelijke hoop, die is verbonden aan het hemelse. U weet wel het symbool, het zinnenbeeld van de hoop is het anker. Nou, je zou kunnen zeggen, die christelijke hoop heeft haar anker uitgeworpen in de eeuwigheid, in de hemel. Deze hoop is echt een godswonder, een schepping van God. Nogmaals, die maken wij zelf niet. Alles wat wij maken, dat gaat ten onder, dat gaat voorbij. Petrus legt in vers 3 direct al de vinger erbij, hè? Voor dat ongedachte wonder van Gods barmhartigheid voor verloren, hopeloze mensen, looft en prijst hij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want wij zijn diep verloren mensen. Onze eigen schuld. Bij God weggelopen. Verloren mensen. Als God er niets aan zou doen, dan wordt het eeuwig nacht. Maar dan mag Petrus Gods barmhartigheid prijzen loven over zulke mensen. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, hier staat die Petrus in de lange rij, in een lange traditie van Gods volk op aarde. Want lees bijvoorbeeld maar eens de psalmen. Dan ga je ontdekken dat altijd weer de kerk van God op aarde, de kinderen van God op aarde, zich gedrongen voelen om Gods gunst en goedheid te prijzen. Te meer omdat niemand van ons daar ook maar enig recht op heeft. We hebben het allen verzondigd, maar God is barmhartig. En dat mag naar ons toe best een vraag zijn, naar jong en oud. Kennen wij dat? Dat loven, dat prijzen van God. Word je er nog wel eens klein onder dat God zo goed voor ons is en zo barmhartig? Roep je dat wel eens uit? O Heere, waaraan heb ik het verdiend? Want als u met mij zou doen naar wie ik ben, u zou u voor eeuwig van me moeten afkeren. En nochtans hebt u uw ogen open over zulk een als ik ben. En u komt dagelijks naar me toe. En u wilt ook in het bijzonder op de dagen die aan uw dienst geheiligd zijn, de eerste dag van de week, het woord laten verkondigen, opdat ik u mag kennen en de Heer Jezus Christus, opdat ik zalig zou worden. Gemeente, God is barmhartig. We weten dat misschien wel, hè? In het Oude Testament wordt God heel vaak genoemd de God van Abraham. Dat kom je vaak tegen in het Oude Testament. Zo was God onder zijn volk bekend voordat Christus in de wereld kwam. Maar in het Nieuwe Testament is die openbaring van God rijker en dieper. En daarom mag Petrus schrijven, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Kijk, Abraham was een groot gelovige door Gods genade. God riep hem uit dat duistere Ur vandaan, uit het heidendom. En hij ging en hij wist niet waar God hem heen zou leiden. Maar hij ging en hij hield zich vast aan de belovende God. En hij mocht in het geloof staan en God rekende hem dat tot rechtvaardigheid, zo lees je. Terecht wordt hij wel genoemd de vader van alle gelovigen. Maar weet je, de Heer Jezus is veel meer. Meer dan Abraham is hij. Want in de zaligmaker komt de openbaring van God, zoals God zich bekend maakt, op volle diepte en tot goddelijke luister. Abraham kon dat niet zeggen, maar de Heer Jezus wel. Wie mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. En daarom is het zo nodig, hè, dat hij ons in de prediking voor ogen wordt geschilderd. Omdat we hem zien. Omdat we in hem ook de Vader zien. Hij is als zoon de Vader gelijk, van eeuwigheid tot eeuwigheid. God uit God, licht uit licht. Maar als mens geldt van hem dat God ook zijn God is. En daarom moet Maria Magdalena op de dag van de opstanding, in opdracht van de Heer Jezus, naar die discipelen gaan die daar in ongeloof zitten in Jeruzalem. Zeg het mijn broeders, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en uw God. En wat doet deze God, gemeente, die om Christus wil, de God en Vader is van al zijn volk, van al zijn kinderen. Hij wederbaart dode zondaarsharten, harten zonder God en zonder hoop. Want als je onbekeerd bent, dan ben je ten diepste een mens zonder God en zonder hoop. Die wederbaart hij tot een levende hoop. Want God is niet alleen die God die hemel en aarde uit het niets tevoorschijn riep. Dat is voor ons onbegrijpelijk. Vervult me altijd met diepe verwondering en aanbidding dat God zo is. Dat hij alles wat is geroepen heeft uit het niets. Kunnen we ons niet voorstellen hoe dat kan. Hij is de grote schepper van alle dingen. Maar weet je, hij is ook die God die dode zondaarsharten uit de dood doet overgaan naar het waarachtige leven. Het leven dat voorgoed aan de dood voorbij is, aan de dood ontrukt. En misschien, moet je daarvan zeggen, is dat nog wel een groter wonder dan de schepping van de hemel en van de aarde. Het is me toch wat, dat God naar vijanden omziet. En dode zondaarsharten die zich tegen hem gekeerd hebben, tegen God inlopen, niets van hem willen weten ten diepste, dat hij zulke harten tot leven weet te wekken. Kijk, dat is die nieuwe geboorte, wedergeboorte, zo zegt de Bijbel. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus in dat nachtelijk gesprek, dat is die geboorte uit water en geest. Dat is dus het werk van God als herschepper. En ik leg daar nadrukkelijk de vinger bij, want zonder die geboorte kan een mens in het rijk van Gods genade niet komen. Kan hij God niet zien. Voel je nou hoe belangrijk dat is? Die nieuwe geboorte, dat nieuwe leven. Zonder die nieuwe geboorte, gemeente, lig je midden in de dood, hoe vroom en godsdienstig je misschien ook aan de buitenkant bent. En blijf je in de dood als er geen verandering komt. Ben je een verloren mens en blijf je een verloren mens. Zonder God en zonder hoop. Het gaat dus om die nieuwe geboorte, dat nieuwe leven. En dat is onlosmakelijk verbonden met de levende hoop, gemeente. De hoop die niet sterven kan. Dat geeft God aan al zijn kinderen. Wedergeboren of opnieuw geboren. tot een levende hoop, zegt de apostel vanavond in de tekst. En als wij dan vragen vanavond waarom die hoop volop leeft en nooit sterven kan, dan ligt het antwoord voor de hand. Omdat Christus niet sterft. Ik zei al, die christelijke hoop is onlosmakelijk verbonden met Pasen. Als je Pasen zegt, dan zeg je ook christelijke hoop. Want de Zoon van God heeft dood en graf overwonnen. En dat was niet nodig voor hemzelf. Hij hoefde niet voor zichzelf de hemel te verlaten om te gaan lijden en te sterven. Maar hij deed dat voor de zondaren. Voor degene die de Vader hem gegeven had. De uitverkorene, hè, waar Peter zo over spreekt in vers 2. Wel nu, door die opstanding van de Heer Jezus heeft God de wissel omgezet in deze wereld. Dat open graf, dat is het voorspel, de prelude, op wat nog komen moet. Wat moet dan nog komen? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De open graven straks. Want jongens en meisjes, nu worden er nog steeds graven gedolven. En we krijgen er allemaal mee te maken. Maar straks zijn alle graven open. Kijk. Naar die toekomst, die zalige toekomst voor Gods kerk, mag elk kind van God zich uitstrekken. Daarvoor geeft God hem een levende hoop. Daaraan kun je ook merken, hè, of God in je leven bezig is. Als je je uitstrekt naar de toekomst van de Heer, als je je vastklemt aan de belofte van God. Want dat doet een mens vanuit zichzelf niet. Daar is een werk van God voor nodig. En als dat nou je hart heeft, je kinderhart, je jonge hart, je ouderhart, dan mag je weten, de Heer heeft de hand aan mijn leven gelegd. En daarom verlang ik soms zo heel intens naar die toekomst die God beloofd heeft. Ik strek me daar naar uit. Petrus zegt, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van de Heer Jezus. Dat is de vrucht van Paas. En dan moet je goed op letten. Hij sluit zich er zelf bij in. Hè? Ons. En dan zou ik me best kunnen voorstellen dat er vanavond iemand is die zegt bij zichzelf. Ja, maar die discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus en noem maar op. Dat waren toch al kinderen van God. Die waren toch al wedergeboren. Jazeker wel. Ze hadden de Heere lief gekregen, ook voordat hij aan het kruis stierf. Maar op Goede Vrijdag was, om zo te zeggen, al hun hoop met Christus in het graf verdwenen. Wij hoopten dat hij het was. De hoop lag begraven. Ze lagen als het ware zelf in de dood. Totdat de Heere opstond. Het Pasen deed worden. Toen hebben ze mogen zien. En toen mochten ze als het ware met hem verrijzen uit het graf. En dat was voor hen, voor deze discipelen die de Heer al kenden, als het ware een nieuwe geboorte. En toen ze eenmaal dat nieuwe leven hadden gezien en getast, waar Johannes zo mooi over schrijft, kon de hoop in hun hart niet meer sterven. Met die boodschap konden ze de wereld in. We hebben hem zelf gezien. En hij heeft met ons gesproken. Nu, dat geldt ook ten diepste voor allen die geloven. Dan heb je de levende Christus ontmoet. En kan de hoop niet meer sterven. Weet het wel, die christelijke hoop kent op aarde haar getijden. Kinderen weten het wel, wij zijn een land aan de zee. En de zee kent eb en vloed. En dat gaat maar door, eb en vloed. Zo is het ook in het geloofsleven. Eb en vloed. Er is eigenlijk niet één dag hetzelfde. Soms is die hoop, die christelijke hoop, als tot niet gekomen. Maar sterven kan ze niet. Waarom niet? Ik zei al, het is een werk van God. En dat werk van God kan niet sterven. Die christelijke hoop is, om zo te zeggen, doorademd met de beloften van God. Daar leeft ze van. De belofte van God. We weten het wel, als je brood bakt, dan heb je zuurdeesem nodig en dat doe je in het meel. En dat doorzuurt dat hele meel en dan kan het rijst enzovoort. Nou, zo is het ook met de belofte van God, hè? Die doortrekkende christelijke hoop. En gemeente, als nou dat niet in ons leven gevonden wordt, dan zijn we zo arm als Job. Want dan houden we het nog bij een andere hoop, de hoop die de wereld ons wil bieden. Een hoop die haar wortels heeft in het zichtbare, in het vergankelijke, in wat voorbij gaat, want de wereld gaat voorbij. En als je daar goed over nadenkt, dan moet je zeggen, wat ben je toch een dwaas mens als je het vasthoudt aan de wereld met haar tijdelijke dingen. Alles gaat voorbij uiteindelijk. Dan hou je je vast aan een bedriegelijke hoop en je komt teleurgesteld uit. We komen zo, zeggen we, wel eens in de wereld en dan willen we eigenlijk alles pakken, maar straks ga je er zo uit. Dan zijn we arm en ongelukkig. Want echt, de wereld gaat voorbij. Ik zeg het ook tegen onze jonge mensen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je verantwoordelijkheid niet moet kennen. God geeft je een taak. En je hebt gaven gekregen van Gods wegen om die te ontwikkelen. Maar het moet wel in een bepaald licht staan. Het moet wel zo zijn, ik mag, zolang als het God behaagt, mijn gaven gebruiken. Bovenal om God ermee te verheerlijken. Maar ik mag niet gaan vastzitten aan de wereld, want die gaat voorbij. Haar lamp wordt uitgeblust. Alleen wie de wil van God doet, die zal uit de levende hoop leven. Nou, wat is dan de wil van God? Als we het daarover gaan hebben, dan zeggen we natuurlijk, ja, God heeft zijn geboden gegeven. En God wil dat wij wandelen in zijn wegen, dat we zijn geboden onderhouden. Dat we hem lief zullen hebben, dat we de dienst van de Here trouw zullen waarnemen. Ja, natuurlijk. Maar dat alles heeft God ons niet gegeven om daar, zeg maar, voor onszelf iets van te maken. Zodat we tegen God zouden kunnen zeggen, nou Here, ik heb mijn best gedaan. Nou moet u wat terug doen. Zo niet. Als de Joden aan de Heer Jezus vragen, wat is dan de wil van God? Hoe moeten wij dan de werken Gods werken? Dan zegt Christus tegen ze, luister, dit is de wil van de Vader. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Daar gaat het om. Dat je gelooft in die Heer Jezus. In de opgestane zaligmaker. Je zou kunnen zeggen, daar ligt het begin. En al dat andere om te leven tot Gods eer, dat is een leven met vallen en opstaan. Maar dat komt dan als vrucht uit voort. Uit het geloof. Kijk, en als je zo door het geloof aan de Heer Jezus bent verbonden, dan ben je erfgenaam van God. En mede-erfgenaam van Christus. Alleen dan zul je de erfenis ontvangen. Waar de christelijke hoop zich naar uitstrekt. En dan ga ik even de vinger bijleggen bij die erfenis. Waarvan Petrus zegt, het is een bewaarde erfenis. In vers 4 richt de Heilige Geest ons oog naar de hemel. Want daar bewaart God voor zijn kinderen een erfenis boven bidden en boven denken. De kinderen weten het wel, als er een erfenis is, als iemand is overleden, dan is er een erfenis en dan worden die dingen verdeeld onder de erfgenamen. Maar zo heeft de kerk ook een erfenis. Boven bidden en boven denken. Kijk, wat je op aarde erft, dat is maar tijdelijk. Dat gaat voorbij. En het kan soms zijn dat je het zomaar verliest als een dief of een rover het van je afneemt. Maar hoe je het ook wendt of keert, het ontvalt je een keer als je gaat sterven. Je kunt niks meenemen. Ze zeggen wel eens, een doodshemd heeft geen zakken. Soms zijn mensen zo bezig dat je denkt, het lijkt net of ze denken dat ze straks hun zakken kunnen vullen. En zo de eeuwigheid kunnen inreizen. Nee hoor, een doodshemd heeft geen zakken. Maar nu heeft God een erfenis weggelegd voor allen die hem vrezen. En daar staat het stempel van de eeuwigheid op. Daar kan de tand van de tijd niet aankomen. Het is de schat waarvan Christus zegt, daar kan de mot niet bij komen en de roest niet bij komen. In de gewone leven is het vaak zo, hè? Je hebt een mooi kledingstuk en dan komt er een mot in en dan zegt moeder tegen het kind, oh, er zit een gat in dat kledingstuk, het moet weg. Of je had iets van metaal en het is gaan roesten, het moet weg. Maar de Heer Jezus zegt, van die schat geldt, geen mot of roest kan erbij komen. Geen dief of rover, zelfs de duivel niet, want die hebben in de hemel geen toegang. Gemeente, de apostel mag die erfenis aanduiden met bijzondere woorden. Wij noemen dat wel onwoorden. He, die beginnen met het woordje on. Hoor maar. Onverderfelijk, onbevlekt, onverwelkelijk. Nou, die woorden worden gebruikt om aan te geven, je kunt eigenlijk dat niet onder woorden brengen, hoe bijzonder dat is. Als onze Nederlandse geloofsbelijdenis iets over God gaat stamelen in artikel 1, dan kun je lezen dat daar beleden wordt dat God is onzienlijk, onbegrijpelijk, onveranderlijk, oneindig. En als je daar goed over nadenkt, dan moet je zeggen, het is alleen maar stamelen, want je kunt niet daarmee zeggen wie God precies is. God is veel te groot. En nu zijn ook deze onwoorden in onze tekst bedoeld om ons te laten zien. Die erfenis waar het over gaat in de teksten, die is zo heerlijk. Dat is zo rijk. Daar kun je eigenlijk geen goede woorden voor vinden om dat onder woorden te brengen, om dat uit te spreken. Het staat in absolute tegenstelling tot datgene wat wij op aarde kennen. He, want daar is alles wel vergankelijk. Daar is alles wel besmet onrein. En daar verwelkt alles op den duur als een bloem op het veld. Wat behoort nou allereerst tot die erfenis waar Petrus over mag spreken en waar de hoop zich naar uitstrekt? De zaligheid van onze zielen. Onze ziel is zo kostbaar. Onze ziel is kostbaarder dan de hemel en de aarde. En als je verloren gaat, dan is alles verloren. Ziel verloren, alles verloren. Maar als je ziel zalig mag worden, dan heb je een schat boven bidden en boven denken. De volle erfenis, en daar gaat het over in vers 4, is echter nog rijker dan alleen de zaligheid van je ziel. Je moet dus niet denken, als mijn ziel maar gered is en de rest is niet belangrijk, want zo denkt God niet. God zegt, je ziel is belangrijk, dat komt eerst. Maar je lichaam is voor mij ook belangrijk. Dat komt ook. Want ik heb je geschapen zoals een mens in mijn gedachten moet zijn, een mens met lichaam en ziel. En nu ben ik erop uit om die mens in mijn genade zo te verlossen, dat niet alleen zijn ziel zalig wordt, maar ook het lichaam aan de dood wordt ontrukt. En kijk, en daarvoor is het dan Pasen geworden. Gods redding, Gods zaligheid, strekt zich dus uit naar de hele mens, dat mag je nooit vergeten. En dat betekent ook, dat als een kind van God sterven gaat, en zijn ziel mag aanbevelen aan de Heere, Heere, ontvang mijn geest. Dat dan zijn lichaam wel gaat rusten in de schoot van de aarde. Maar je mag ook dit weten. Straks komt mijn Heere en zal ook mijn dode lichaam toen verrijzen. Want God wil die hele mens, zoals hij mij bedoelde, verlost hebben. Kijk, als een mens sterft en zijn ziel naar de hemel gaat, dan mag hij de Heer Jezus ontmoeten. En mag hij zien de levende Christus. En mag hij weten, zoals hij is, zo zal ik straks ook zijn. Want ik zal hem gelijkvormig wezen. En zo wordt voor al degenen die de Heer hebben lief gekregen, alles nieuw. Kijk, daar heb je nou waar de levende hoop zich naar uitstrekt. Naar die toekomst. Meer heeft ze niet nodig. En met minder kan ze niet toe. En weet je wat ik nou zo hoop, hè? Dat ons hart, net als bij die Emmausgangers, brandend in ons geworden is. Dat als kind, als jonger, als ouderen zeggen, ja, naar die toekomst verlang ik. Wat zou dat groot zijn? Als ik dat mag ontvangen, om eenmaal zo te zijn zoals God mij had bedoeld, om ten volle te mogen delen. In de gunst, in de goede tierenheid, in de genade, in de heerlijkheid die God belooft aan onze kinderen. Kijk, dan is dat voor ons geworden de parel van grote waarde. Dan ga je niet langer op in die tijdelijke dingen, dan ga je niet zo leven dat al die tijdelijke dingen het een en al zijn. Nee, dat komt om een tweede plaats. Dan gaat het om die parel van grote waarde. Ik moet Christus vinden. Hij moet de mijne worden. En ik de zijne. En als je daar nou niet naar verlangt, hè, naar die toekomst waar de Heer zo rijk over spreekt, waar de Bijbel zo bijzonder van getuigt, dan zit je hart nog vast aan deze wereld, aan de vergankelijke dingen. Dan zit je nog vast aan de dingen die je ziet, die je kunt tasten, dan ben je nog in je zonde. En dan zegt de Heer, bekeer je toch, doe toch niet zo dwaas langer, om aan dat grote voorbij te gaan, want ik uit enkel genade schenk aan allen die het vragen, die mij erom smeken. Kies toch niet voor het leven de dood. Bid om geloof. Want waar geen geloof is, kan ook geen echte hoop zijn. En ook niet de christelijke liefde. Staat in de Bijbel, zonder geloof kun je niet God behagen. Want zonder geloof, dan val je Christus niet toe. En dan doe je God verdriet mee. Want dan zeg je eigenlijk tegen God, dat heilige kind van u, dat hoef ik nog niet. Dan ben je nog dood in de zonde en de misdaad. Een geloof heb je werkelijk nodig om God lief te hebben. En ook om je hopend uit te strekken naar de toekomst des Heren. Nee, je was er niet bij toen hij uit de doden verrees. En ook nu zie je hem niet met je lichamelijke ogen. Denk even aan die ontmoeting van de Heer Jezus met Thomas. Thomas, omdat je mij gezien hebt, geloof je. Maar zalig zijn degenen die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Voor hen is de erfenis bewaard, die geopenbaard zal worden in de laatste tijd. Zo zegt vers 5. Dat ziet op de wederkomst van Christus. Dan komt de volle openbaring en dan komt de volle beloning van het verzoeningswerk van Christus. Dan als de rusteloze golven van de tijd breken op de kusten van de eeuwigheid, dan wordt de volle erfenis geopenbaard. En dan zal er in ons geen geest meer zijn, zo groot zal het wezen. Maar nu dus nog niet. En juist dat nu nog niet, dat kan zo'n aanvechting worden. Er kunnen tijden zijn in het geloofsleven. Dan een kind van God zegt, zal ik het wel redden? Zal ik niet één deze dagen in de hand van de vijand omkomen, zoals David dat dacht, hè? Nog één deze dagen kom ik in de hand van Salom, een verloren zaak. Zal ik het wel redden? Of ga ik misschien ten onder in het zicht van de haven? Ik weet niet of u of jij die aanvechting kent. Ik heb er wel eens last van. Maar dan heeft de Heer er nog wat te zeggen. Let nog maar eens heel goed op vers 5a. We hebben zojuist gehad over die erfenis die God bewaart. Hè. Er kan niemand bij komen. Ik kan het zelf niet eens verprutsen. Want dan denkt een kind van God ook nog wel eens. Van, dit was zo slecht. Viel zo diep. Dan zal ik vast wel niet meer welkom zijn. Maar een kind van God kan het niet verprutsen. De erfenis wordt bewaard. Maar weet je wat God ook doet? Hij bewaart de gelovigen. In vers 5a richt de apostel onze blik weer naar de aarde. Naar de kudde van Christus in deze wereld. En deze Petrus weet uit eigen ervaring, hè, hoe je verzocht kunt worden. Hij weet van de strijd in het geloofsleven. Van duivelse aanvallen op de kinderen van God. Hij heeft nota bene gelegen op de zee van de Satan. En hij weet, veel van mijn lezers die laten de moed zinken. Ze dreigen van de geloofsweg af te dwalen, net als ik toen. Het lijden dreigt hun geloofsleven af te stompen. Gemeente, dat kunnen donkere momenten zijn. Als God uit je zicht verdwenen is, als je niet meer merkt, waar bent u dan? Waarom, Heere, moet ik door het duister? Dan kunnen daar momenten zijn dat je denkt, alles verloren, komt nooit meer goed. Zo heeft Petrus natuurlijk ook gedacht, zo vlak na zijn diepe val, hè. Toen hij zijn lieve meester verloochende met eden en met vloeken. Ik ken hem niet. Toen heeft hij gedacht, nou is het voorbij. Maar wat hij toen ook heeft mogen ervaren, en later vast nog wel eens vaker, is dat de Heere vasthoudt, maar ik hem loslaat. Dat ik vast lig in de voorbeden van de Heer Jezus. Namelijk, dat mijn geloof niet zal ophouden, hoe het ook stormen mag. En dat bedoelt hij in vers 5a, met dat in de kracht van God bewaard worden door het geloof tot de zaligheid. Je kunt ook zeggen, bewaakt worden. God bewaart zijn kinderen, hij bewaakt zijn kinderen. Is een vurige muur rondom hen, ook al zien ze dat vaak niet eens. Gemeente, zou God er niet voor zorgen om bij zijn kinderen het geloof in het leven te houden? Er zou geen mens zalig worden, daar ben ik diep van overtuigd. Het is alles zijn werk. En daarom moet je ook met al je nood, met al je ellende, met je niet willen en noem maar op, naar deze God. En het hem in handen geven, zeggen, Heer, het lukt me niet. Ik kan het ook niet. Ik kan mezelf niet eens bekeren. Ik kan me het geloof niet geven. Maar nu kom ik, moeder arm en naakt, tot u, mijn God, die zalig maakt. Moet hem in handen worden gelegd. En weet je, dan ga je iets ontdekken wat tot grote troost is. Namelijk, dat God twee dingen doet. Hij bewaart de erfenis voor de gelovigen. Dat hebben we zojuist gehoord. En hij bewaart de gelovigen voor de erfenis. Moet je onthouden. God bewaart de erfenis voor de gelovigen in de hemel. En hij bewaart de gelovigen voor de erfenis. Zodat ze onderweg niet omkomen. Maar thuiskomen op Gods tijd. Kijk. En daarvan is Pasen de goddelijke garantie. Dat God dat doet. En weet je, God geeft de Heilige Geest die door Christus verdiend is, als onderpand. En als die geest in je hart komt wonen, dan leidt hij. Dan troost hij. En dan maakt hij het licht als het duister is. En ruimt hij allerlei verhinderingen op die in de weg stonden. En dan mag soms, heel soms, het geloof zich rijk en ruim vallen op de zaligmaker. Dat zijn de grootste momenten in het geloofsleven. Als je iets van hem ziet, van zijn heerlijkheid, iets van de vrede proeft die God aan al zijn kinderen geeft. Hij is het goddelijke onderpand. En als die geest in je hart komt wonen, kinderen, jongeren, ouderen, dan verlaat hij je nimmer meer. Ook niet als je sterven gaat. En zo is er een weg onder het kruis, want het kruis hoort bij het geloofsleven. Een weg onder het kruis. Een hopend leven. Want de geest houdt de hoop in het leven. En zo draagt God al zijn kinderen naar huis. En daarom hoop op God. En u zult zijn naam eeuwig verhogen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 147, daarvan het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, vers 6. Gemeente, laten we de Heer nog gaan zoeken in het dankgebed. Heer, zo gaf u ons ook deze avonddienst. Evenals vanmorgen mocht ook vanavond uw woord bediend worden. En u nam ons vanavond mee naar die eerste Petrusbrief. En daar ging het over die wedergeboorte tot een levende hoop. En dat vanwege de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Uw volk is een hopend volk. En komt eenmaal ook niet beschaamd uit. De hoop die de wereld biedt is bedrieglijk. Maar de hoop die u geeft, die gaat ontvangen wat wordt gehoopt. En nu bidden we van u, Heere, geef maar dat wij door genade, jong en oud, ons leren uitstrekken naar die erfenis die in de hemel bewaard wordt voor allen die de Heere Jezus hebben liefgekregen of nog zullen liefkrijgen. Geef dat niemand van ons daar gemist wordt. Want hoe erg is het om onder een rijke evangelieverkondiging toch verloren te gaan. En we zijn vanuit onszelf zo dwaas, Heere. En daarom pleiten we op uw barmhartigheid. Waar ook Petrus over mocht schrijven. Wilt u geven dat wij allen gedurig te vinden zullen zijn aan de troon van uw genade. En dat we voor en met elkaar zullen worstelen. Omdat we eenmaal ook samen zullen mogen staan in de heerlijkheid die u geeft uit enkel genade. Zonder enige verdiensten van ons. Enkel en alleen om Christus wil. Want daar wordt u in verheerlijkt. U verheerlijkt uzelf in het schenken aan verloren mensen. En zo hebt u ons deze zondag na Paas ook weer gegeven. Heb dank daarvoor. Wil genadig ook wegnemen wat niet goed was. Wilt u heel de gemeente gedenken, de dominee en zijn gezin aan deze gemeente verbonden. De kerkraad, koster, organisten, allen die hier mogen arbeiden. Mag al hun arbeid zo gezegend worden, dat uw naam daardoor wordt groot gemaakt. En dat we ook de lust mogen ontvangen om uw naam te vertellen aan anderen. En het mogen belijden dat u groot en goed bent voor mensen die naar u niet zochten of vroegen. Dat u genadig bent, dat er bij u vergeving is, opdat u gevreesd wordt, dat u geen lust hebt in onze ondergang. Wat zou het groot zijn als dat ook de vrucht mocht zijn van de prediking van deze zondag. Ga zo ook met ons mee naar huis, gedenk ons allen in al onze omstandigheden, geef een gezegende week en doe ons maar weer verlangen en toeleven naar de nieuwe zondag, aanstaande zondag. Want als het goed is, zijn de zondagen voor ons pleisterplaatsen. Kunnen we ze niet missen. En mogen we zo ook zondag aan zondag iets meekrijgen voor de week. Om daarover te mediteren. Om dat ook biddend voor uw aangezicht te verwerken en te bewaren. Wilt u zo onze dankzegging aannemen? Ons gebed verhoren, om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan tot slot nog zingen uit Psalm 130, het vierde vers. Ik merkte dat ik de laatste twee psalmen heb omgewisseld, maar dat geeft niet. Fijn dat de organist daar zo op kon inspelen. Dus nu Psalm 130, vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot.
Amen.
Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.